De Vuur en IJs podcast.
Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van den Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst. Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is, dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om daarin te begeleiden, zijn wij er. Welkom bij de Vuur en IJs podcast.
De Vuur en IJs podcast.
Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Hier zijn Luc en Daan en we gaan het samen hebben over het thema liefde.
Liefde.
Liefde. En waarom nou liefde? Vanuit die 5 voorwaarden die we hadden en de 5-delige serie die we nu maken, is liefde de 3e. En als je nu een videobeeld hebt, kan je goed onthouden dat de 1e is acceptatie. Hè? Jij bent oké, ik doe nu een duim omhoog. De 2e is eerlijkheid. Ik wijs met 1 vinger naar jou en 3 naar mezelf. En de 3e is een dikke middelvinger omhoog, liefde. Als ik een middelvinger in de lucht steek naar jou, betekent het dat het me echt iets doet. Dus die middelvinger steek ik op uit pure liefde, Luc. Kijk.
Ja, je wordt bedankt. Ja.
It means I give a fuck.
Nou, vooruit dan maar. Zullen we dat zomaar opvatten? Ik moet nog veel liefde ontwikkelen voor die middelvinger van jou, maar dat gaat ongetwijfeld een keer komen.
Ja, want als je geen middelvingers opsteekt, als je niet een fuck kan geven om dingen, dan doet het je niks, dan is er geen liefde. En ik zou wel deze podcast ook willen beginnen vanuit, afgelopen week deelde ik een post op Facebook van Janos. En hij is heel bijzonder persoon. Ik heb hem nooit in levende lijven ontmoet, ondanks dat ik wel een onderdeel van zijn retreat heb begeleid, 1 dag. Waar hij zelf dus niet bij was, op de lievelingen. En ik ga hem heel even die poster bijzoeken en dan lees ik hem voor. En dan wil ik even, want dat gaat voor mij heel erg over waar dit over gaat.
Was een mooie post daar.
Dus ik heb dat niet zelf geschreven, maar het gaat wel over, precies over waarom ik dit zo belangrijk vind.
En je hebt het wel zelf gedeeld.
Ik heb het wel gedeeld. Terwijl ik het observeer, kan ik me niet voorstellen dat niemand zich afvraagt waarom we nu zo met elkaar omgaan, dat niemand stilstaat bij het afstandelijk gedrag dat we hebben. We kijken elkaar amper in de ogen, net of we allemaal bang voor elkaar moeten zijn, terwijl we niet beseffen hoe krachtig we gezamenlijk zijn als we ons met elkaar verbinden. Samen zijn we de verandering waar we allemaal naar hunkeren en zijn we in staat om een samenleving te creëren waarin er overvloed is voor iedereen. Ik, en dat is Janos dus, heb vaak geroepen, waar liefde is, daar is leven. Maar als we liefde niet durven toe te laten, welke reden geven we ons dan nog om voor te leven? Wat drijft de mens om haar eenzame tocht voort te zetten? Ik werd zo geraakt door dit stukje tekst, Luc.
Ja, en terecht. En ik ook, toen ik het las van jou. En ik deelde eerder zelf ook al iets wat ging over dat de zachtheid wel weer eens een beetje terug mag in het gesprek wat we met elkaar voelen. Nu je het erover hebt, weet je, dat is voor mij ook liefde. Is dat je dat ook kan voelen naar een ander toe waar je het totaal niet mee eens bent. Mm. En niet in de zin van ik wil iemand bekeren, maar gewoon begrip van eigenlijk, weet je, ook van jou hou ik gewoon. En ik weet, zelfs voor mijzelf klinkt dat gewoon heel erg stom, omdat het eigenlijk al een beetje belerend voelt van oh, jij zit op het verkeerde pad, maar toch hou ik van jou. Maar dat is helemaal niet wat ik bedoel. Ja. Weet je, het gaat juist voorbij aan het goede of het verkeerde pad zijn, het innemen van een standpunt, maar gewoon een ander mens zien die blijkbaar gives a fuck en zich uitspreekt over wat hij denkt of zij denkt wat goed is. En dat vind ik wel een belangrijke, dat we, Als we dat vast kunnen houden, als we die verbinding kunnen blijven maken naar alle anderen toe, dan hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Mm-hmm. Om toch liefde voor elkaar te kunnen voelen en begrip op te kunnen brengen voor elkaars standpunt en keuzes die je daarin maakt.
Ja.
Dus, ja. Maar goed, als een stuk. Wat raakte er jou zo in, Daan?
Ik denk nog het allermeest het stuk waarin hij zegt waar liefde is, is leven. Want zelf heb ik heel sterk het gevoel dat eigenlijk liefde een soort de basisenergie is waaruit leven ontstaat. Ik zie overal liefde om me heen. Gelukkig ben ik in staat om dat te zien. Er waren ook tijden in mijn leven dat ik dat echt niet kon zien, waar ik overal ellende zag. Maar ik zie dus liefde als die bron van het leven eigenlijk. Liefde is ook iets wat mij betreft de dualiteit aan al die emoties overstijgt. Het is voor mij iets wat heel sterk een drijvende kracht is, wat ik zelf ook voel vanuit mijn hart. Ik kan op het moment dat ik nu over liefde praat, kan ik die warmte voelen vanuit mijn borst, serieus. Mm-hmm. En voor mij is dat liefde. En voor mij is dat ook, ik heb dat zo sterk gevoeld toen ik op retreat in Polen was en daar zo op die berg liep, alleen maar in mijn zwembroekje, zeg maar. En dat ik gewoon voelde, oh, dit is gewoon zo, je gaat zo'n warmte, dit is zo een scheppende kracht. En zo dit liefde die ik dan voel. Ik voelde enorme verbinding met de natuur en ik voelde echt liefde voor alles. Die maakt dat wij overleven. En op het moment dat jij die liefde kwijtraakt, wat heb je dan nog om voor te leven? Dat was wat mij heel erg raakte in die post. Omdat ik ook heel veel mensen natuurlijk ontmoet die hierin weer op een zoektocht zijn, eigenlijk naar hun eigen liefde en waarvan zij gaan stralen. En dat is misschien wel jouw innerlijke vuur ook wel.
Ja, en weet je, ik vind het mooi wat je zegt over de gevoelens en de gedachten die bij liefde opkomen, gaat toch altijd over warmte, over fijn. Dat zijn associaties die we daarbij hebben. Dus dan gaat het ook een beetje richting het vuur. Hè? Dus als we het vanuit vuur en ijs bekijken, dan is liefde natuurlijk valt onder je vuur. Waar heb je liefde voor? Waar heb je passie voor? Dat soort zaken. En ik ben het met je eens dat op het moment dat de liefde ontbreekt, of jij de verbinding met de liefde die in jou aanwezig is, niet goed kunt voelen of niet goed kunt plaatsen, dat het leven daar een stuk minder leuk door wordt. Een van de dingen, ik denk toen wij bij elkaar kwamen, zal het een van de eerste dingen zijn die ik tegen jou gezegd heb waar ik mee bezig ben. En dat is energie bevrijden, energie die bij mensen vastzit. Mm-hmm. En liefde is zo'n ontzettend krachtige vorm van energie, die als je liefdevol kunt zijn naar jezelf toe, maar ook naar je omgeving toe, je de kracht kan geven om ontzettend veel dingen gedaan te krijgen. Dus een ontzettend grote creatiekracht gaat daarvan uit. Maar ook de kracht om problemen op te lossen. Ja. En de wil en de drang om tot oplossingen te komen en samen te kunnen leven met anderen. Ik vind liefde zo'n ontzettend breed en interessant onderwerp. En dat gaat veel verder dan de liefde die ik voor mijn kinderen voel. Hoewel dat nou juist wel echt een van die ontzettend krachtige basisvormen van liefde is. Waardoor ik de liefde voor andere dingen, voor het leven in zijn geheel, meer ben gaan ervaren. Ja. Nog veel meer dan de liefde die ik gevoeld heb voor mijn ouders of de liefde die ik voel voor mijn vrouw.
Ja, ja. Ja, ik zie hierin ook altijd het soort van, ik zei net, het gaat voorbij de dualiteit, maar er is toch altijd ook een soort spanningsveld aan de gang in mijzelf tussen liefde en angst. En hoe meer ik die angst voel, hoe meer ik die liefde nodig heb. En hoe, als ik me heel erg door liefde door vuur laat gaan, hè, dan heb ik af en toe ook wel eventjes die angst nodig die me even remt. Waardoor ik even opnieuw ga kijken. Soms is het ook wel heel handig om, hè, op een of andere manier houden die twee elkaar in balans. Hè?
Liefde maakt blind, hè?
Liefde maakt blind, ja, precies. Ja. Ja, dat is niet voor niks zo'n uitspraak.
Nee, en de balans is denk ik heel belangrijk. Maar ik vind vooral de koppeling naar angst die je maakt heel mooi. Want we roepen heel vaak van, joh, je moet proberen te handelen vanuit liefde. Ook dat is weer zo, je moet proberen te handelen vanuit liefde.
Dan gaat mijn middelvinger ineens omhoog als ik dat hoor.
Daar vind ik dan een fuck van. Maar het grote verschil is dat op het moment dat je handelt vanuit liefde en vertrouwen en de energie die jij voelt en het vertrouwen dat er een oplossing mogelijk is, vers is dat wat er gebeurt op het moment dat je van angst uit gaat reageren.
Mm-hmm.
En angst en liefde zitten in mijn optiek ook gewoon heel erg dicht tegen elkaar. Want angst komt juist ook heel vaak op het moment dat er dingen in het gedrang zijn waar ik heel veel liefde voor voel en ervaar. Ja. Ook weer kijkend naar mijn kinderen. Ja, mijn grote angsten zitten op datzelfde vlak als dat de liefde voor mijn kinderen zitten.
Ja, ja.
En dus ja, op het moment dat je daarin geraakt wordt, then you give a fuck. Mm-hmm. Dat betekent dus ook dat, dat ik daar met ontzettend veel vuur op kan reageren vanuit boosheid bijvoorbeeld.
Ja.
Op het moment dat ik in die angstkant terechtkom van dat stukje liefde wat ik dan voel.
Ja.
Als ik het idee heb dat daar iets misgaat.
Ja, dat heb ik wel echt moeten leren. Gewoon, ik heb natuurlijk, bij mij is angst, heeft een hele grote rol aangenomen in mijn leven op een gegeven moment. Hè, toen ik werd opgenomen in de psychiatrie 10-11 jaar geleden, dat was het moment dat ik echt, dat die angst zo een sterke kracht was in mezelf. Ja. En mijzelf zo belemmerde. En elke gedachte die ik had leidde naar angst. En eigenlijk, kijk, vanuit dit perspectief gezien is het inderdaad ook zo dat ik eigenlijk een liefde voor de wereld voelde. En het idee had dat dat niet, dat de wereld niet is zoals die zou kunnen zijn of zou moeten zijn.
Ja.
Dat is een deel van wat er gaande was. En eigenlijk op alle aspecten, hè, in mijn eigen leven ook. Maar daardoor, door zo diep in die angst te zitten, ben ik ook juist daarbij bij die liefde gekomen. Om maar even zo te zeggen. Volg je dan wat ik bedoel? Of, ja,
ik denk het wel. In de zin dat je omschrijft dat liefde en angst ook daar weer heel dicht bij elkaar liggen. Hè? En dat op het moment dat met dat waar je liefde voor voelt, als je het gevoel hebt dat dat niet de goede kant op gaat, dat het dan juist een tegenkracht vanuit die angst ontstaat. Hè? Die omschrijf ik wel. En hoe was het? Want je hebt het dan over liefde die jij voelt voor de wereld om je heen.
Hmm.
Hoe was het dan met de liefde naar jezelf?
Ja, nou, ik denk dat ik hierin echt steeds die stapjes weer heb moeten leren zetten. Ik vond mezelf een waardeloos persoon, om eerlijk te zijn.
Ja, ik ook. Ja, en mij dan, hè? Sorry.
En ik vond, kijk, ik heb toch altijd al, nou, ik weet niet of het altijd zo is, maar een soort gevoel van moeder aarde gehad. Hoe gek dat ook is, wij zijn daar niet per se mee opgevoed. Maar zelf heb ik wel heel sterk het gevoel gehad, me daarmee verbonden gevoeld met die term moeder natuur, moeder aarde. Mm. Dat dat iets is waar wij echt vandaan komen. En dus eigenlijk die angst, hè, die zat aan de ene kant, maar aan de andere kant leerde ik steeds meer om vanuit liefde, dat ik vanuit liefde eigenlijk mijn stukje daarin bijdraag. Hè, en nu begin ik te klinken als een soort missionaris. Wat ik niet per se, ja, dat is niet per se mijn bedoeling, maar het is wel, ja, het is wel zeg maar de weg die ik heb afgelegd als mens, dat ik de les heb geleerd van, ik kan alleen waarde leveren en iets bijdragen, echt als ik vanuit mijn eigen liefde handel. En het was dus inderdaad ook zo, dat ik moest leren om boos te zijn. Ik moest leren om boos te worden, want ik had geleerd dat boos zijn slecht is. Boos zijn is fout. Als ik boos word, dan maak ik alleen maar dingen kapot. Hè? En als er boosheid is, dan worden er met dingen gegooid, worden er mensen geslagen, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Dat zijn de voorbeelden die ik heb gehad. Hè? Dus boosheid was iets heel erg fout. En ik zat in een relatie met iemand die ook boosheid heel sterk afkeurde. Dus ik moest echt opnieuw leren dat mijn boosheid ook een vorm van liefde was, inderdaad. Hè? Dat ik me heel erg boos kan maken om dingen en dat ik dat mag. En als ik dat niet doe, en dat heb ik nog steeds, we zijn nu meer dan 10 jaar verder, nog steeds internaliseer ik die boosheid af en toe, omdat ik er geen weg naar buiten toe voor vind. En dan zegt mijn vriendin zegt wel eens van, ga even op een kussen slaan. En denk, nou, lekker dan. Ja, dat schiet niet op. Ik voel daar niks bij. Maar die boosheid is dan al geïnternaliseerd, snap je? Ik ben dan heel erg boos. Maar vertel dat eigenlijk op deze manier zoals ik nu met jou zit te praten.
Ja.
En dat maakt dat ik vervolgens depressief word natuurlijk. Omdat die spanningsveld gaat niet weg. Als ik gewoon even boos kan zijn, dan kan ik tegen jou schreeuwen. Even onredelijk ook misschien zijn. En ik neem mezelf dat niet kwalijk, want ik voel dat die energie dan eruit is. En de lucht is voor mij dan weer geklaard. Dus ik kan daar nu met veel meer liefde naar kijken dan toen, waar ik mezelf veroordeelde.
Ja, dit ging niet de kant op die ik dacht, maar dat dan de lucht voor jou weer geklaard is, Daan. Nee, ik herken helemaal wat je zegt. Weet je, en volgens mij is dat ook waar we met vuur en ijs voor staan, is dat alles er gewoon mag zijn. En dat je alles met elkaar mag verbinden. En is een van de dingen die wij doen, denk ik, ook gewoon vanuit liefde juist naar alle mensen die met ons meegaan, op wat voor reis het dan ook is, te kijken en ze toe te staan er volledig te zijn. En het zijn ook dingen waar we het eerdere keer al over gehad hebben natuurlijk. Mm. En ik vind dat ook heel erg liefdevol, is iemand de ruimte geven om volledig te zijn wie die is, met alles wat die is. En mijn jongste dochter die vindt van verschillende dingen wel wat. En dat vindt ze soms ook heel lastig om mee om te gaan. En die kan ontzettend boos worden. En van mij mag dat, weet je. Ze mag van mij heel erg boos zijn. Dat wil niet zeggen dat ik de dingen goedkeur die ze doet vanuit die boosheid. Dus dat ik haar gedrag niet altijd fijn vind. En dat vertel ik er dan ook. Maar dat de liefde er nog steeds is en dat het ook oké is dat ze gewoon boos is. Weet je, als je boos bent, ja, dan ben je boos. Prima.
Ja, precies. Ja.
Ja. Of het vervolgens helpt om te krijgen wat je wil. En de manier waarop je reageert vanuit boosheid. Dat is weer een volgende vraag.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat die boosheid er mag zijn. En dat je die soms ook gewoon mag uiten. En dat je er ook op mag vertrouwen. En ik denk dat dat een van de redenen is dat ze heel goed weet dat ze dat bij mij of bij ons thuis gewoon prima kan doen. Dat die boosheid ook zonder consequenties ontvangen kan worden.
Mm.
Zonder dat daar het wegnemen van liefde tegenover staat. Want dat is de onvoorwaardelijke liefde. Als we het dan nog een laagje dieper willen hebben.
Mm-hmm.
Dat is vooral het hele interessante. Het onvoorwaardelijke in de zin van dat je erop mag rekenen dat het er altijd is. Het zit altijd in je. Maar ook van bepaalde mensen mag je het ook altijd verwachten.
Ja.
En daar mag je dus ook struikelen en fouten maken. En kun je boos zijn zonder dat het betekent van hey, we houden niet van je en je hoort er niet bij.
Ja, ik denk dat dit ook is wat mensen bij ons heel veel vinden, hè? Mensen die bij ons in het traject zijn, die kunnen dan ook, die vinden dan ook. Ja, ik ben altijd bang dat ik zo een beetje ga klinken als een soort van godsdienstwaanzinnige. Omdat, het woord God is natuurlijk heel veel misbruikt. En het woord liefde en God, dat is eigenlijk, verwijst het ook heel vaak naar hetzelfde. Maar daardoor gaat die taal overlappen en is dit waarin ik vaak... Ja, iemand zei me laatst, Daan, je spreekt Spaans of je spreekt Frans. Ik kan je niet meer verstaan. Het is een taal die ik spreek, die andere mensen soms niet verstaan. Maar liefde is dus eigenlijk datgene van waaruit we dus de buitenwereld betreden. Dat is dus de keuze die ik maak om vanuit liefde hier aanwezig te zijn. En ook een spaceholder is voor mij is de rol van een spaceholder om een en al heel veel liefde uit te zenden. En niet op zo'n plakkerige manier, niet irritant, niet leefde met een engelensausje. Nee, gewoon oprecht, authentiek. Ja, nee, maar dat kan ook. Je kan ook, ik heb wel eens, je kan bijvoorbeeld in zo'n yoga retreat zitten, dat het voelt alsof het voelt zoveel verbinding en zo, maar het moet wel echt zijn voor mij. Ik moet het echt voelen dat het echt is van alle kanten, dat het niet is omdat je vervolgens dan een pakket van jou moet kopen om die liefde te kunnen blijven ontvangen. En daarin zitten wij natuurlijk ook in een soort spanningsveld.
Nee, maar als je het er te veel over moet hebben in een retreat of een meditatiesessie of wat het dan ook is, weet je, als je dat te veel gaat benoemen, dan wordt het voor mij gewoon heel erg gemaakt. Het is vooral iets wat je voelt. Maar in wat je zegt, komt bij mij ook het woord vertrouwen op. Mm-hmm. De wereld vanuit liefde tegemoet treden, dat is iets wat mij vooral lukt op het moment dat ik erop vertrouw dat ik sterk genoeg ben om voldoende zelfvertrouwen heb om volledig in die wereld te gaan staan zoals ik ben en ook te accepteren wat daaraan komt. Mm-hmm. Maar ook het vertrouwen op een goede afloop. En ik kan me voorstellen dat als je hebt geleerd om te leven in angst en vanuit schaarste, dat het veel lastiger is om vanuit liefde te kunnen opereren.
Ja.
En nou ja, zoals wij onze dingen doen, dan merk ik gewoon dat wij altijd samen al een verstandhouding hebben. En in onze samenkomsten die onvoorwaardelijke liefde gewoon aanwezig is.
Mm-hmm.
En dat die ook altijd gewoon aanwezig is voor iedereen die met ons komt werken.
Ja.
En dat maakte ook... voor mij, hè, maakt dat ook dat je ziet dat dat er is. En ik heb een HBO-studie Training in Human Development gedaan. En ik weet nog heel erg goed dat daar vooral heel veel nadruk op werd gelegd. Dat iedere training die je als trainer gaat geven, dan moet je beginnen met specifieke activiteiten gericht op het creëren van een veilige setting.
Hmm.
En ik heb altijd het gevoel gehad, maar... Hoezo zou het niet veilig zijn dan voor die mensen die hier komen? En waar ik achter gekomen ben, is dat zodra je ook maar benoemt dat het veilig gaat zijn, of activiteiten doet die daar naartoe neigen en mensen de indruk geven, dat mensen ineens gaan denken, oh fuck, het zou ook wel eens niet veilig kunnen zijn. En poef, het is weg. En je bent het gewoon zelf, weet je, die liefde en dat vertrouwen, die zitten in je en die straal je uit.
Ja.
En dat is wat mensen voelen volgens mij naar buiten toe.
Ja.
En wat hadden we het over Daan? Over liefde,
nou,
dat weet ik nog.
Ik wil hier wel verder op dit draadje. Want ik heb een, voor de mensen die nu kijken op de video, All You Need is a Coherent Heart, staat op mijn mok, het is van HeartMath. Maar dit is wel, zeg maar, liefde, vertrouwen, compassie is ook wel zo'n woord wat daarbij past. Dat zijn wel de emoties die zorgen voor het meeste coherentie in jouw elektromagnetisch veld of in jouw veld, in jouw omgeving.
Liefde dus, is meetbaar.
Liefde is meetbaar in jouw hart, zeker weten. Ik kan jou een hart coherentiemeting laten zien van iemand die angst ervaart en van iemand die liefde ervaart. Je ziet diezelfde persoon, je ziet een heel duidelijk verschillend patroon in het hartritme. En daarin maak je het inderdaad enigszins meetbaar in het hart.
En daarmee is het ook gezond.
Ja, dus ik heb het heel vaak over coherentie. En in onze retreats gaan we daar ook vaak dieper op in. Wat is dan coherentie? Maar dit is wel wat het is. Vanuit echt op die manier aanwezig zijn, dan heb je de hoogste coherentiewaardes die je maar kunt meten. En waarom is dat nou relevant? Omdat je dan zelf ook veel meer aanwezig wordt. Op het moment dat jij liefde ervaart, ga jij groeien. Jouw hele energieveld groeit. Je voelt het zelf ook. Als jij heel erg op liefde gaat mediteren, voel je het groeien. Dus ook de basis van de metameditatie, of wat we bij We at Heart meditaties ook doen, de hartmeditaties, is ook dat je vanuit die hartenergie, vanuit die hartkwaliteiten, ga je groeien in die meditatie, ga je steeds verder. En voel je ook dat er expansie plaatsvindt van jouw wezen, van jouw bewustzijn. En dat is wat liefde voor mij doet, is dat mij helpt groeien. Terwijl angst is precies het tegenovergestelde, voel ik mezelf krimpen. Totdat ik echt uiteindelijk zo in een hoekje van de kamer achter een kast verstopt kan zitten. Dus blijkbaar, want dat heb ik meegemaakt. Ik kan er niks aan doen. Hè, dus ik ken allebei de uiterste. Ik ken ook dat ik extreem verlicht me heb gevoeld in die momenten dat ik zoveel liefde ervoer. En dat ik gewoon, ja, dan voel je je gewoon een soort God op aarde, zeg maar. Het voelt zo divine. Dat is pure liefde wat mij betreft.
Ja, en ook gelijk onnavolgbaar voor de mensen die dat niet ervaren en die dan denken van, joh, maf deze.
Ja, klopt.
Waar
Daar...
zit jij te
Ja,
spacen?
nu ben ik dus weer Frans aan het praten voor veel mensen. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar dit is wel wat onze beleving als mens echt daadwerkelijk inhoudt. En ja, je kan dat wel of niet ervaren, maar.
Nee, wat ik heel vaak merk, ook zeker in één-op-één ademsessies die ik doe met mensen, is dat voor heel veel mensen is liefde een thema. Of is het gebrek aan liefde een thema? En vaak is de angst dat er niet van iemand gehouden wordt. En die kan je ook echt consumeren. En wat ik merk is dat heel veel mensen het gewoon, inclusief ikzelf overigens, hè, het best wel lastig. Een lastig onderwerp vinden in die zin dat ik het best wel lastig vind om liefde te ontvangen. En dat gaat heel erg over jezelf, over je eigen waarde, over wat je in jezelf aan het afkeuren bent, waardoor jij jezelf misschien niet waardig genoeg vindt of goed genoeg vindt om dat je onvoorwaardelijke liefde zou mogen ontvangen. En dat vind ik soms best wel pittig om mee te werken bij mensen, omdat het mezelf ook heel vaak heel erg raakt in mijn eigen proces. Maar ik merk ook dat wat het met mensen doet op het moment dat ze, als ze diep in een ademsessie zijn, ja, uitgenodigd worden om die onvoorwaardelijke liefde die er is, en die vaak begint vanuit jezelf te ontdekken, hè, de liefde die jij voelt, onvoorwaardelijke liefde die jij voelt voor de mensen die in jouw leven zijn of in jouw leven waren, ook al zijn ze niet meer in dit leven aanwezig, om die eens in te ademen. En vervolgens ook de liefde in te ademen die er vanuit het universum van die mensen voor jou aanwezig is. En dan ook de liefde voor jezelf in te gaan ademen. Je ziet gewoon voor je ogen, zie je de transformatie bij mensen gebeuren op het moment dat ze daar iets triggeren, iets aanraken, wat ze daadwerkelijk kunnen voelen en ervaren, waarmee dat deurtje open gaat en dat ze iets toelaten en voelen hoe dat is om daadwerkelijk gewoon die liefde echt door je heen te kunnen laten stromen en erop te vertrouwen dat die liefde er ook altijd voor je aanwezig is.
Maar het is toch ook die helende kracht die jij bezit eigenlijk?
Ja, maar dat is weer die energie waar jij het over had, hè? Dat liefde de energie is. Kijk, ik zei daar straks ook van, als ik boos ben, en dat zei je ook, dan maak je dingen ook kapot. En liefde is juist die constructieve kracht. Dat gaat over het construeren van dingen. En wij zijn gemaakt van liefde, wij zijn gemaakt van sterrenstof. Ze dus zijn ook in staat om andere dingen vanuit liefde te construeren. Dus ja, in die zin is dat gewoon altijd die krachtige energie. Die we aan kunnen roepen wanneer maar we willen. Maar het vergt ook wel iets. Het vergt ook gewoon ook weer een stukje vaardigheid, oefening, training om vanuit die kant naar het leven te durven kijken. Zeker als het leven je al vaak genoeg om je oren heeft geslagen en je vertrouwen gewoon verdwenen is.
Ja, en je patronen, je bent geprogrammeerd ook vanuit ja, een soort angst vanuit ego om je gewoon klein te houden en in de gebaande paden te blijven, in je default mode network te blijven en gewoon te blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Dat is hoe wij eigenlijk het liefst opereren
Ja,
als
doe
mens.
maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg.
Nou, hè?
Als je je kaarsjes uitblaast op je verjaardagstaart, mag je je wens niet uitspreken, want dan komt die natuurlijk niet uit. Dus vooral niet zeggen waar je naar verlangt.
Oh ja.
Ja, dat zijn wel typische dingen die wij in Nederland gewoon natuurlijk meekrijgen. Van onze Hollandse nuchterheid.
Ja.
Die maakt dat het voor veel mensen best wel moeilijk is om op dat niveau na te gaan denken en in te
Ja.
kunnen voelen, zeg maar.
Ik vind dat ik heb echt wel grote moeite met dat hele Calvinistische. Ja, ik denk gewoon, we kunnen zoveel meer dan we nu doen. We kunnen de wereld zoveel mooier maken met z'n allen, waarin we ons allemaal veel meer gezien en gehoord voelen, waarin iedereen een plek heeft, waarin iedereen op zijn niveau, op zijn manier kan meekomen. Dat is gewoon, wat mij betreft, steeds vlak om de hoek. Het enige wat wij hoeven te doen is met z'n allen dit zo hiervoor open te gaan staan. Voor mij, ja, dat klinkt gewoon super simpel. Ik begrijp het, maar voor mij is het soms wel zo simpel.
Ja, ik ben het met je eens. En zolang we blijven denken in economische termen van schaarste en tekorten, ja, maken we het onszelf gewoon onmogelijk om te zien dat er gewoon overvloed is in deze wereld.
Ja.
En dat geluk niet iets is waar een tekort aan is in deze wereld. Dus gelukszoekers, vluchtelingen vaak genoemd worden. Mm. Hey, weet je, er gaat niks van mijn geluk af als er iemand bij komt. Dus volgens mij zijn we prima in staat om vanuit liefde naar te kijken. Maar ook daar speelt weer de angst mee. De angst namelijk dat een stukje van jou wordt afgenomen.
Ja, en we gaan ook vaak het externaliseren in dit geval. Dus hè, wat jij ook al eerder hebt gezegd in dit gesprek, de liefde zit gewoon in jezelf. Het is eigenlijk een plek waar je naartoe kan leren gaan. Ja. Hè? En dat zit gewoon in jezelf altijd. Dus je kan dus zeggen dat er echt overvloed is aan liefde. Het is iets waar je altijd naartoe kan, wat je inderdaad altijd kunt inademen. Maar je altijd, het is er altijd alom aanwezig. Dus er is overvloed aan liefde. Dat hebben we vastgesteld, allebei. Mocht je als luisteraar denken, dat is niet zo, laat het dan even weten in een reactie. Want dan gaan we erover in gesprek. Leuk. De volgende stap is dus vanuit die overvloed ook te gaan kijken naar de buitenwereld. Zoals je net zegt, van er is overvloed aan alles. Er is overvloed aan, we hebben genoeg te eten voor de hele wereld. Er is genoeg planeet voor de hele mensheid. Als we daar gewoon slim met z'n allen over nadenken, ja, jawel. Er is echt nog zoveel mogelijk in onze ontwikkeling als mens. En als gewoon het leven op deze aarde. Want we zijn natuurlijk niet alleen mensen, maar er zijn natuurlijk veel meer wezens op deze aarde.
Die ook allemaal liefde voelen en ervaren.
Ik denk dat wel te zien als ik kijk naar dieren. Ik denk dat daar ook een hele emotionele belevingswereld is. Maar ook naar planten. En ik bedoel, hè, de documentaire waarvan wij zeggen dat iedereen hem moet zien, die de Fantastic Fungi bijvoorbeeld, daar zie je ook gewoon, ja man, die schimmels. Ja, overal is liefde hoor. En verbinding. En verbinding gaan we het volgende keer nog over hebben. Maar dat is ook weer een volgende stap, denk ik, vanuit liefde.
Ja, ik denk dat je ook. Ik las van de week een mooi stuk waarin iemand die in de buurt van een koeienboerderij woont, het zijn vrouw onmogelijk heeft gemaakt om dan nog fatsoenlijk te wonen. Mm. En dat ging over moederliefde. Want hij zei namelijk veel, weet je, dat gezellige loeien wat we steeds van die koe horen deze hele avond, heeft niets te maken met een gezellige koe. Dit is gewoon een schreeuw van een moeder wiens kalf is weggehaald. En zij schreeuwt daar al de hele nacht om. En dat gaf toch wel een hele andere lading. Hè? Maar dat is wat we doen, hè, met kalfjes. We maken een koe zwanger. Ze krijgt een kalfje, halen de kalf weg, zodat we die koe kunnen blijven melken. En dat kalfje is dan weer een lekker stukje vlees op iemand anders zijn bord. Ja, dat is ook gewoon liefde. Weet je wel, het gemis wat als dat wat je gebaard hebt, wat je gecreëerd hebt met alle liefde die in je zit, er niet meer is. En dat is ook volgens mij daar waar de liefde gemaakt wordt, is dat hele proces van 9 maanden, waarin een mensenleven in de baarmoeder tot ontwikkeling komt en eigenlijk al direct aanwezig is in het leven van zowel de vader en de moeder, hoop ik dan altijd maar. Zo is het in ieder geval bij mij wel gegaan. En eigenlijk al daarvoor, omdat het zwanger worden niet vanzelf ging. Was dat best wel een lang proces. Waar je dan uiteindelijk een prachtige dochter, en uiteindelijk twee in mijn geval, vandaan krijgt. Waar je gewoon echt die verbinding met die liefde en die creatie die in ons zit. Ja. Zo ontzettend helder voelt vanaf het eerste moment al.
Ja.
En dat je dat ook niet meer loslaat en dat het ook niet zoveel uitmaakt wat er gebeurt. Je weet gewoon dat hij er is en sterker nog, ik voel hem andersom ook. En ik kan als vader ook flink over de schreef gaan als ik vanuit boosheid of frustratie reageer en gewoon nog steeds liefde ontvangen. van mijn kinderen, maar ook vanuit jezelf. Weet je, ook van jezelf blijven houden op het moment dat je dingen doet.
Ja.
Die misschien niet zo constructief waren of waarmee je dingen kapot hebt gemaakt of waar je later misschien ook wel spijt van hebt.
Ja, want we hebben het dus al gehad over acceptatie en eerlijkheid. Hè, liefde voegen we daaraan toe.
Ja, als je luister kijkt... die podcast gewoon nog even terug. Als je die nog gemist hebt, ze staan in onze lijst.
Ik denk dat het allemaal radicale podcasts worden, want we hebben radicale acceptatie, radicale eerlijkheid. Nou, dan voegen we daar radicale liefde aan toe, want... He, vanuit, je kan iedere keer opnieuw in een stap komen van acceptatie. Van daaruit kan je iedere keer opnieuw dus eerlijk kijken naar jezelf. Eerlijk kijken naar wat is er nu precies aan de hand. Het van alle kanten bekijken. En van daaruit voeg je wat mij betreft weer liefde toe aan het geheel. Om weer een verandering te brengen.
Ja, en kijk dan ook met liefde naar jezelf. Hmm. Omdat liefde de constructieve kracht heeft om... verandering in te zetten om verbeteringen daar waar je die nodig vindt te bereiken. Maar ook onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden. Zonder dat je misschien de perfecte jij bent die je voor ogen hebt.
En dus ook als je zit in zo'n dysfunctionele relatie of in een hele moeilijke situatie. Of ook als je, ik weet niet, maar... over je heen laat lopen of als je allemaal patronen hebt die jou niet dienen of waarin je echt benadeeld wordt, hè, is het dus liefde, hetgene wat jou echt verder gaat helpen. Liefde voor jezelf, maar ook vanuit liefde kunnen handelen naar de situatie. En dat is een hele moeilijke stap, want nu, kijk, ik heb bijvoorbeeld zelf veel, veel ernstige, heftige conflicten gehad met mijn action. En daarin is dit de ultieme oefening. Dus in hoeverre ben je in staat om vanuit liefde de ander te benaderen? Iemand die misschien wel helemaal niet het beste met jou voor heeft. En dan vraagt het ook heel veel, heel erg om dit veld in jezelf sterk te maken. Hè? En dat is een weg en een leerproces, wat ik zelf ook aan het leren ben, steeds opnieuw en steeds weer stapjes vooruit zet. En soms ook merk dat ik ineens weer helemaal... het lijkt alsof ik weer 10 jaar terug ben, om het maar even zo te zeggen. Maar wat mij betreft is dat wel de manier waarop je uiteindelijk uit zulke situaties kan komen.
Ja, ja, heel erg mooi wat je zegt. En voor de oplettende luisteraar, liefde is niet altijd makkelijk. En keuzes maken vanuit liefde voor jezelf of de mensen om je heen is niet altijd makkelijk. En het gaat ook gepaard met, of het stijgt eigenlijk uit, boven het maken van keuzes uit angst. En als je vanuit schaarste denkt, we weten dat er in Nederland ongeveer 80% van de mensen die een baan hebben, niet een baan heeft die ze eigenlijk graag zouden willen doen. Maar toch werkt 80% van de mensen erin. En ik denk dat een heel groot deel van de mensen gewoon op een plek zit die helemaal niet goed voor ze is. Waarom? Omdat ze nou eenmaal een plek moeten hebben om inkomen te verdienen. Want je moet wel je huur kunnen betalen en al je andere dingetjes. En ik zat in zo'nzelfde positie. En waarin ik naar mijn vrouw en kinderen heel goed kon rationaliseren dat ik dit uit liefde aan het doen was voor hun. Want ik voelde die verantwoordelijkheid naar hun toe. Maar ja, heel stiekem leerde ik mijn kinderen onbewust dus de boodschap, cijfer jezelf weg, want je hebt die klote baan nodig om die verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. En pas toen ik dat tegen iemand anders een keer uitsprak, ontdekte ik bij mezelf, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Welke keuze zou ik willen dat mijn kind later maakt? Ik zou willen dat mijn kind later zegt, ja weet je, fuck die baan, ik kies voor mezelf, vanuit liefde voor mezelf. Toen dacht ik wel van, oh shit, dan moet ik dat nu zelf ook gaan doen. Want als ik dat voorbeeld wil leven, dan moet ik dat dus doen. Dus ik heb dat ook gedaan. En het is moeilijk, weet je. En ik kom best wel veel mensen tegen die in zo'n positie zitten, waarin ze zitten op een werkplek die niet goed is. In een relatie die niet goed voor ze is. Vrienden hebben, een vriendengroep die helemaal niet goed voor je is. En waar je misschien ooit bij gepast hebt, maar nu niet meer. En uit angst om er dan alleen voor te staan of dat zij jou niet meer aardig zouden vinden. Toch, je blijft aanpassen en een leven aan het leiden bent wat jij eigenlijk niet bent. Mm. En dat is volgens mij wel de uitdrukking van zelfliefde, is dat je keuzes maakt die jij gewoon in alle vrijheid wilt maken. En als je dat op dit moment in je leven niet kan, als je op dit moment het gevoel hebt dat je niet de keuzes mag maken uit liefde voor jezelf, de keuzes die je eigenlijk wilt maken, betekent dat je nog niet het leven hebt gecreëerd waar dat bij past. Hmm. En dat je nog vastzit aan een aantal dingen die niet meer bij jou horen. En daar zet liefde je uiteindelijk ook toe aan. Is daar ook banden in verbreken of relaties laten transformeren naar iets wat wel passend is?
Hierin kan dus het ademwerk en eigenlijk alles wat me betreft wat wij nu doen zo in bijdragen. Dit ja, is zeker. Voor mij zo belangrijk onderdeel van wat we doen.
Als er één ding heel goed helpt om te ontdekken in het diepste van jezelf wat jij te doen hebt, wat jij los te laten op wat jij vast te houden hebt, dan is het wel een ademsessie waarmee je echt diep naar binnen kunt. En waarmee je die stemmetjes in je hoofd, dat rationaliseren met ons moderne brein, even los kunt laten. En echt kunt voelen, wat zou voor mij nu het juiste zijn en wat heb ik hier te doen. Hmm. En dat is echt wel wat ik uit ademsessies zelf gehaald heb. En ook zie dat de mensen die wij begeleiden daarin, daar gewoon echt uithalen.
Ja, en dit is ook liefde die gaat door de angst heen. Het gaat dus niet over, je hoeft je angst niet te vermijden of je hoeft niet weg te bewegen van je angst. Nou. Maar dit is wat liefde ook zo moeilijk maakt. Dat gaat eigenlijk door de angst heen. Dat is echt, ja. Ja, vind ik echt prachtig om iedere keer te mogen aanschouwen en zelf ook mee te maken, iedere keer weer opnieuw.
Ja, en als je de liefde sterk genoeg kunt ervaren, dan mag je ook dingen doen waar je gewoon bang voor bent, die je ook met angst uitvoert.
Precies,
ja. En dat is oké, weet je. Je hoeft niet het niet leuk te vinden om bepaalde stappen te zetten. Daar mag je best bang voor zijn, daar mag je best weerstand tegen voelen.
Ja.
Maar je moet ze vaak wel doen.
Ja, je mag ook voelen van, ach, dat gezanik over liefde. Mag je ook voelen.
Ja, mag ook. En mag je ook zeggen, als je het er niet mee eens bent, een andere mening hebt of aanvullingen hebt, dan horen we die heel erg graag. Want ja, voor nu zijn het gewoon Daan en ik hier ook maar gewoon heel spontaan ideetjes zitten op te gooien over een onderwerp wat we benoemd hebben, waar we het over gingen hebben vandaag. Hmm. Dat is liefde.
Sure. Ja. Ja, maar als je dan heel erg onaardig doet, dan blokkeer ik je en dan ga ik niet reageren. Dat moet ik er wel bij zeggen.
Ja, als host van deze meeting beschik ik nog steeds over de mogelijkheid om jou te meeten en muten.
Nee, maar we hadden laatst Suzanne in de podcast van Vrije Meid.
Ja,
en ik zat te kijken onder haar advertentie. Ik kreeg een advertentie en daaronder zat zulke onaardige reacties van mensen. En ze reageerde daar gewoon echt puur vanuit haar krachtige zelf op. En ik vond dat zo mooi en inspirerend ook, omdat wij hebben ook advertenties en er zijn gewoon wel eens mensen die verdiepen zich er helemaal niet in en die reageren dan heel erg lullig eronder. Dan denk ik, ja, je weet totaal niet wat we doen, dus ik verwijder je reactie, ik blokkeer je account en dag, jij bent niet de doelgroep van deze advertentie.
Krijgen wij dat soort reacties? Die hebben we niet gezien, joh.
Nee, dat komt omdat ik ze gelijk verwijder en denk, dit fijn. Voegt geen waarde toe aan ons. Ja. Dit is niet, ja, is voor ons niet relevant. Maar Suzanne liet mij zien van, hey, je kan er ook op een andere manier, je kan ook de haters gonna hate. En je kan haters gonna hate. Haters gonna hate. En je kan ook daar juist, je kan die haat dus juist gebruiken om zelf dus krachtig vanuit je liefde gewoon te staan. Hè? Dit is wat ik doe. Ik herken me niet in jouw beeld. snap je?
Ja, nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Weet je, je bent van je stuk gebracht door dat soort opmerkingen op het moment dat het ergens een klein beetje ook nog in jouzelf leeft. En als jij heel erg overtuigd bent van wat je zelf aan het doen bent. En ik kan me een tijdje geleden een reactie, ik kreeg een persoonlijke reactie van iemand opgestuurd. Die had gekozen voor een ander retreat als dat van ons. Want ja, daar deden ze een zweethut, maar voor zoveel euro.
Ah, ja.
Nou, oké, weet je, dat is prima. Ten eerste denk ik, wat ik voelde was van, joh, ik vind het helemaal goed dat jij die keuze maakt. Dat is prima. Blijkbaar is dat wat jij nodig hebt. En dan moet je dat vooral doen. En ze liet mij dat weten, omdat ze had van, ja, weet je, je moet wel weten wat de concurrentie doet en zo. En dan denk ik, ja, maar weet je, wij zijn wij. En ik ben ervan overtuigd dat de dingen die wij doen en de manier waarop wij dat doen, ten eerste is het bij ons geen zweethut, maar is het een volledig tweedaags retreat, waar de zweethut een onderdeel van is. En is de manier waarop wij zo'n beleving inzetten ook heel anders dan ik het zelf ook op heel veel andere plekken ervaren heb.
Mm.
En dat is prima, want voor al die manieren om daarmee aan de slag te zijn, zijn mensen die daar naartoe willen, die daarop inhaken. En volgens mij hebben wij het helemaal in het begin van onze samenwerking ook wel eens, of met de marketing ook gehad over het verleiden van mensen om producten bij je af te nemen, de sales funnel, hè?
Funnel is ook een kut woord.
Ja, funnel, ja, dat is een klote woord.
Alsof je steeds krapper vastzit. Ik wil niet in een trechter, haal me hieruit.
Ja, en alsof je dus bezig bent om mensen ergens in te proppen, zodat er onderaan iets uitdruppelt.
Ja.
En ik heb toen tegen jou ook gezegd, van, weet je waar het mij om gaat? Ik wil mij gewoon heel erg graag heel open naar buiten toe laten zien.
Mm-hmm.
En iedereen die een afkeer heeft van wat wij hier nu aan het vertellen zijn, boek alsjeblieft niks bij ons, want dit is wat je gaat krijgen.
Ja.
Ik wil gewoon helderheid scheppen naar mensen toe. Dus als 10.000 mensen onze advertenties zien en 9900 mensen die knappen daar direct op af, dan hou ik 100 mensen over waar ik graag mee samen wil werken. En waarvan ik zeker weet dat die mensen het ook tof vinden wat wij met ze gaan doen. En dat is de groep mensen waar ik mee wil werken. En de rest, die vindt absoluut zijn plek ergens anders. Daar zijn ook mensen voor die dat dan weer doen.
Tuurlijk, ja. Dus,
maar ook dat is vertrouwen.
Als ik kijk naar de waarde van onze retreats, dan denk ik echt, joh, dit is, je weet niet half. Ik heb ook wel eens dat iemand zegt, ja, ik vond de prijs nog aan de hoge kant. Maar dan denk ik, ja, maar je moet eens weten. Ja,
dat zeggen ze vooraf, hè?
Vooraf, ja, nee. Ik heb nog nooit gehad van iemand die het heeft geboekt dat ze het te duur vond. Nog nooit. Want het is het echt niet, want je krijgt gewoon waarde. Voor ons is het heel belangrijk dat wij doen wat we beloven. En zo'n innerlijke reis bijvoorbeeld, je ziet dan, oh, een zweethut en een truffelceremonie. Oh, wat kost een zweethut, wat kost een truffelceremonie? Maar je realiseert je niet dat we daar in met een groep, dat we daar eigenlijk naartoe leven. En dat we het voor ons is het een onderdeel van jouw proces in waar jij bent. En daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Dus de waarde zit daar ook in. En in ook als ik zie wat wij allemaal doen, dan denk ik soms, de prijs ligt geheel niet in verhouding, maar dan de andere kant op. Ja,
ja, ik heb daar serieus wel eens over nagedacht met de innerlijke reis. Van joh, moet dit eigenlijk wel kunnen voor deze prijs?
Mm-hmm.
Maar ik kijk ook vooral naar de liefde die in dat hele proces zit van hoe wij deze manier hebben ontwikkeld.
Mm-hmm.
En die combinatie tussen die twee dagen met een zweethut en een truffelceremonie en alle andere dingen die we daarin doen met ademsessies en meditaties en sharing circles en noem maar op. En liefdevol samen eten bereiden. Die hebben wij ook ontwikkeld. Daar hebben we onszelf ook in geschoold. Daar zijn ontzettend veel uren in gaan zitten, van zowel van jou als van mij.
Mm.
Om ons te verdiepen in deze onderwerpen en hoe dat dit werkt voor mensen en hoe we dat kunnen verbeteren.
Ja.
Dus ja, weet je, al die liefde hebben we daar gewoon ingelegd. Ik vind het altijd prima als mensen het te duur vinden. Dat betekent voor mij simpelweg van, oké, weet je, blijkbaar is dit niet voor jou.
Ja.
En dat is oké. Dat hoeft ook helemaal niet.
Ja.
En ik hoop ook oprecht dat de dame die mij daar gemaild heeft, dat hij een fantastische ervaring heeft gehad op die andere plek.
Ja.
Want dat, ja, zij koos daarvoor. Dus voor haar was dat meer passend dan dat ze bij ons terecht kwam.
Ja.
En dat is prima.
Ja.
Dus alle liefde gaat naar haar uit om dat te doen. En ik kan ook zelfs liefdevol kijken naar het feit dat zij vond dat ze ons dat moest laten weten. Waar ik in eerste instantie irritatie over voelde ook. Hè? Want liefde gaat niet altijd vanzelf. Dus ik heb soms ook wel eens van, joh, hey, doe eens even normaal. Maar als ik dan even nadenk en het even laat landen, denk ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel heel aardig dat zij vanuit de overtuiging die zij heeft, dat ze denkt van, hey, ik bewijs jullie. Ze had ook niks kunnen zeggen. Hè?
Ja, ja.
En dat is ook mijn ervaring als mens die op blote voeten leeft. Ik kan me herinneren dat ik een paar jaar geleden in Amsterdam-Noord ergens liep. En toen was mijn haar los en mijn baard die was nog wat wilder. En ik had een dikke
Nog wilder.
En ik had een dikke wintertrui aan en verder korte broek en blote voeten en een rugzak op. En er kwam een dame op me aflopen met haar dochtertje toen ik op zoek was naar welk busstation moet ik hier hebben. En die zei van, meneer, ik kan wel even met u meelopen om een paar schoenen te kopen.
Ah, wat lief.
Ja, nou, dat was ook mijn gedachte. En ik zie toch heel vaak in blote voeten groepen op Facebook dat mensen dat vervelend vinden. Van ja, waarom denk je dat je zoiets moet zeggen tegen me en zo? Ik voel, weet je, ze kan het ook niet vragen. Ze kan ook gewoon haar ding denken.
Ze bedoelt dat heel mooi, ja.
Ze komt gewoon vanuit liefde, komt ze op je af, omdat ze je iets gunt. Ja. Dan mag ik dat ook gewoon in liefde ontvangen. En ik mag dan ook in liefde zeggen van, nou, dankjewel, maar dit is een bewuste keuze van mij, dus het is niet nodig.
Ja.
Maar ik vind het wel onwijs lief.
Ja.
Ze hoeven het niet te doen, hè?
Nee.
Dus daar gaat het er ook maar over. Met welke ogen kijk je naar de wereld om je heen?
Ja, ja.
Kijk je vanuit die liefde naar deze wereld? Zie je de liefde in de acties die andere mensen uitvoeren? Kun je de liefde zien in acties die andere mensen uitvoeren? Ook al zijn ze voor jou misschien kwetsend of schadelijk zelfs.
Mm-hmm.
Hè? En er is een dame die bij de CIA gewerkt heeft zich ooit uitgelaten over de manier waarop we naar terroristen kijken. En die was tot de conclusie gekomen, en dat vond ik een hele mooie conclusie, is dat wij hier in het Westen terroristen bestrijden omdat we een betere wereld voor onze kinderen willen. Maar dat vanuit de positie van de terrorist, die net zo hard aan het strijden is voor een betere wereld voor zijn kinderen.
Ja, precies. Ja. Dus
als we dat niet willen zien, weet je, als we dat niet willen zien, dat eigenlijk beide vanuit misschien liefde, maar ook angst of een combinatie daarvan,
ja.
Geleid en gestuurd worden,
ja.
Ontken je de ander eigenlijk het mens zijn.
Ik denk in dit voorbeeld dat er aan beide kanten heel veel liefde en heel veel angst is.
Ja.
Maar ik denk dat sowieso overal waar polarisatie plaatsvindt en is er aan allebei de extreme, zijn mensen die dus een betere wereld voor zich zien. Hè, dus dan moet je ook erkennen dat het mensen zijn die vanuit ook een soort drive, vanuit een scheppende kracht zien wat er mogelijk is en daar zich hard voor maken. Kijk, het is niet altijd op de handigste manier. En er zitten inderdaad een heleboel niet helpende dingen bij. En inderdaad, angst speelt een hele grote rol in hoe zij ook een heleboel dingen kapot maken. Maar je moet toch erkennen dat die liefde ook een hele belangrijke drijvende kracht is. En dat liefde dus een scheppende kracht is. Liefde creëert. Liefde is creatief. Ja.
Ja, en het is, zelf heb ik er het meeste moeite mee op het moment dat ik in bepaalde acties de liefde totaal niet voel.
Mm-hmm.
En het gevoel heb dat de andere motieven een rol spelen bij keuzes die mensen maken.
Mm-hmm.
En zodra ik voel dat er ergens die liefde in zit, dan, ja, ik weet niet, het voelt gewoon heel anders. Weet je, en zodra ik die liefde niet voel, dan begin ik te wantrouwen. En vanuit wantrouwen, dat levert geen hele fijne gevoelens op, zeg maar.
Nee. Het is fijn dat je dat wel steeds weet te kanaliseren en de lucht kan klaren als dat gebeurt, hè?
Ja, weet je, naar jou toe of naar ons toe in de persoonlijke sfeer zeker weten.
Ja.
Maar naar buiten toe, als ik kijk naar de politiek. Er worden keuzes gemaakt waarbij ik gewoon ongelooflijk veel twijfels heb over of die nou vanuit liefde gemaakt worden of welke andere motieven daar een rol spelen.
Ja, ja.
En misschien zit het in mij dat ik de liefde gewoon niet zie daarin. Of dat ik niet opensta voor de liefde die daarachter zit. Dat weet ik niet, maar die vind ik wel heel lastig, hoor.
Ja, we hebben altijd ook onze standpuntgebondenheid, waarin we allemaal vanuit ons eigen perspectief ook naar de wereld kijken. Ik denk ook...
Ja.
He, dat het ook gunstig is in het totaal, in het geheel, zien we allemaal de wereld tezamen vanuit ons eigen blik weer.
Ja.
Ja.
En die standpunten mogen er ook allemaal zijn. Die mogen ook allemaal uitgesproken worden. Mm-hmm. Zonder dat de een vindt dat de ander niet mag zeggen wat hij zegt.
Ja. Mooi, Luc. Ik ga zo een kind van school halen.
Ja, ik ook. 2.
Leuk, ja. Met vol liefde ga ik hier mijn zoon ontvangen.
Ja, ik ben ook heel benieuwd met hoeveel liefde ik ontvangen ga worden. Na de eerste schooldag, na zo'n lange, lekkere vakantie.
Ja, ja.
Ja, hier zijn de scholen net vandaag weer begonnen.
Oh ja, precies. Ja. Ja, wij zijn alweer een week onderweg.
Ja. Het was de eerste schooldag voor allebei toch weer een verandering in de groepen en de klassen en de kinderen die daarin zitten. En
ja,
hereniging met oude liefdes, maar ook hereniging met die oude dingen waar je niet van houdt.
Ja, dus, dat zal. Ja.
Het was leuk weer even zo te sparren samen. Dus,
mocht je als luisteraar nu denken, oh, wat is dit inspirerend, wat gaaf of wat mooi. Of denk je van, ik ga je van aan of ik wil je meer van. Abonneer je dan op onze nieuwsbrief op vuur-en-ijs.nl. Meld je aan voor een van de online breathwork sessies. Die zijn iedere maand sowieso nu nog 2 keer als je dit nog luistert in 2021. Maar dus kijk gewoon op onze site. We hebben een heel laagdrempelig aanbod waarin je meer kunt meemaken van wat we doen. En we hopen op die manier waarde toe te voegen aan jou. Want het zit inderdaad allemaal in je. En het vuur en ijs is zo'n krachtige metafoor om je daarbij te helpen. En wij begeleiden je graag in deze processen.
Ja, en even een kleine toevoeging. Volgend jaar zijn er ook gewoon nog 2 ademsessies per maand. Alleen, daar kan je alleen nog gaan meedoen 2 keer per maand als je daar een abonnement voor hebt. En binnenkort komt de info daarvan op onze website. En als je deze podcast leuk vindt, luister dan ook onze andere podcast. En denk je nou van, joh, weet je, ik vind het helemaal niks wat die mannen hier aan het ouwe hoeren zijn. Zoek dan een andere leuke podcast op waar je wel blij van wordt. En dan wensen we je daar ook heel veel plezier mee.
Oké, inderdaad. Hey, doei hè.
Doeg.
Hoi.
De Vuur en IJs podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.